En daarom wil ik vanmiddag spreken over het thema val niet, blijf staan. En het heeft niks met een busritje te maken of dat u in de tram staat. Nee, het is geestelijk. Val niet, blijf staan, van hier tot in de eeuwigheid. En voor degenen die dat willen, die kunnen met mij opslaan. De eerste brief van Paulus aan de Korintiërs. De eerste brief. En de brieven die Paulus schreef, dat waren niet alleen beleefdheidsbrieven. Dat waren brieven vol correctie, aanmoediging en onderricht. Dus wij hebben ook vandaag de dag ontzettend veel aan deze brieven. Je moet niet zeggen met je arglistig hart, oh, dat was voor de Korintiërs. Het is niet netjes om de brieven van andere mensen te lezen. Nee, nee, het is ook voor ons. Daarom heeft God het in de Bijbel laten optekenen. 1 Korinthe 13, de versen 11 tot en met 13. En het begint met want onvolkomen, dus dat is onvolmaakt. Want onvolkomen is ons kennen en onvolkomen ons profeteren. Maar als het volmaakte komt, zal het onvolkomene afgedaan hebben. Toen ik een kind was, sprak ik als een kind, voelde ik als een kind, overlegde ik als een kind. Nu ik een man geworden ben, heb ik afgelegd wat kinderlijk was. Want nu zien wij nog door een spiegel in raadselen, maar straks van aangezicht tot aangezicht. Nu ken ik onvolkomen, maar dan zal ik ten volle kennen zoals ik zelf gekend ben. Zo blijven dan geloof, hoop en liefde, deze drie. Maar de meeste van deze is de liefde. Zo blijven dan geloof, hoop en liefde, deze drie. Paulus schrijft in de door ons gelezen versen, toen ik een kind was. Er is een moment geweest in de tijd dat Paulus een kind was. Paulus was eens in ruimte en tijd, toen heette die nog Saulus, misschien wel Saulusje. Ja. Maar hij was een kind in ruimte en tijd. Maar hij bleef geen kind. Dat moment ging voorbij. Eerst toen hij nog kind was, zei Paulus, toen sprak ik als een kind. Ik voelde als een kind. Ik overlegde als een kind. Maar, zegt hij, nu ben ik een man geworden. Met andere woorden, ik ben volwassen geworden. Nou, was Paulus bang dat zijn toehoorders niet wisten dat hij inmiddels een volwassen man was geworden en dat hij dat nog eens ging uitleggen? Nee, het was een analoog, een analogie, een beeld dat hij gebruikte om een geestelijke werkelijkheid te laten zien. Hij zegt, zoals ik een kind was in het natuurlijke en nu een man ben geworden, volwassen, zo moeten jullie ook groeien naar volwassenheid. En dat is vandaag de dag niet anders. En weet u, het trieste is, in het natuurlijke zien we wel dat iemand een man geworden is, of een vrouw, volwassen, bezienend. Maar in het geestelijke zien we het niet. En dat is ook een valstrik voor de kerk. Toen Paulus volwassen werd, wist hij toen alles? Had hij alle wijsheid in pacht? Nee. Paulus wist ontzettend veel, maar hij wist niet alles. Sterker nog, hij wist meer niet dan wel. Want als we alles weten, zijn we als God. Ik weet ook niet alles. Ik hoop niet dat het een schok voor sommige mensen is, maar ik weet niet alles. En u weet ook niet alles. We zijn onvolkomen, we zijn zo beperkt. Zelfs onze grootste geleerden zijn zo beperkt vergeleken met God. En met alle kennis die de wereld heeft, we zijn beperkt. We zijn kleine mensen. Ook al voelen we ons stoer. We zijn kleine, bescheiden mensen. En omdat wij niet hebben geleerd, althans een groot deel van het lichaam van Christus, om volwassen te worden, en dat heeft te maken met afleggen. Hè? Paulus zegt, ik heb afgelegd wat kinderlijk was. Dus Paulus, als hij in de supermarkt was nu en hij kreeg zijn zin niet, ging hij niet op de grond liggen, rollen en huilen. Hè? Dat deed hij als kind, als Saulusje, maar nu niet meer. Hij is volwassen geworden. En in het geestelijke moeten we ook volwassen worden. Want een hele hoop mensen zijn nooit volwassen geworden in het lichaam van Christus. En ze hebben niet afgelegd de dingen van het vlees. En ze zijn dus natuurlijke mensen gebleven. En ze hebben ook scheuringen veroorzaakt. Veel meer dan ons dierbaar en lief is. Amen. Nee, Mitch heeft gelijk. Hij zegt amen. Mitch is mooi, hè. Mitch is nog een kind trouwens. Hij handelt als een kind. Hij is geweldig. Prachtig. Daar gaat hij. Even. Zeg maar even dag, Mitch. Heerlijk. God houdt van kinderen in zijn huis. Weet u dat? Oh, gelukkig ook. Oké. Nog even terugkomen op de spiegel van in raadselen. Paulus wist ook niet alles. En daarom zei hij, nu kijken we nog in een spiegel als in raadselen. En dat was een spiegel die niet alles liet zien. Als je ouder wordt, heeft het wel zijn voordelen. Maar hij kon niet alles zien in die spiegel. En dat betekende dat er dingen waren die hij niet begreep. Maar ik geef je een tip. Dat staat ook in mijn boek, Als God Bestaat. Over de moeilijke waarom-vragen. Weet u, de vijand is een meester in het afleiden van onze gedachten. En dan gaat ons geloof naar beneden. Hij stuurt en manipuleert onze gedachten. Wat positief is, maakt hij negatief. En als wij te veel op die negatieve dingen gefocust blijven, dan gaan we in die visuele cirkel naar beneden. In de draaikolk naar beneden. Het begint al in Genesis 3. Hij pakt de gedachten van Eva. Hij maakt een verkeerd beeld van God. Hij zegt, ja, die God die lijkt wel zo begaan met je en zo bezorgd. En hij waarschuwt je zogenaamd dat je daar niet aan mag komen, aan die dingen, aan die vrucht. Maar eigenlijk is God heel kleinzielig en bekrompen. Hij wil niet dat jij als hem wordt. En daarom houdt hij je daarvan af. Hij stuurt en manipuleert die gedachten. En Eva hapt, letterlijk, daar komt het woord niet happen vandaan. Niet happen, je moet niet happen. Eva hapt. En Adam hapt ook. En, ja, en sindsdien happen wij allemaal naar Adam. Die spiegel van raadsel, ik wil jullie een tip geven. Ik ben al heel lang met het geloof bezig. Dat zeg ik nooit om op te scheppen. Maar dat zeg ik om enig gewicht aan mijn woorden te verlenen. Ik ben heel lang met het evangelie bezig. Elke dag durf ik te zeggen. De ene dag iets meer dan de ander natuurlijk. En ik zeg het vaak, wij hebben de feiten aan onze kant. We hebben de feiten aan onze kant. Als je dit woord echt kent. En dan bedoel ik niet dat je een aantal teksten kan citeren en dat je weet van Adam en van Eva en van Jezus en de kribben en het kruis. Dat is allemaal goed, is allemaal waar. Maar dat je echt het woord kent, de macrostructuur. Dat je echt dat vaste voedsel hebt. We hebben de feiten aan onze kant. Dat hebben we ook in de historie. Als je geschiedenis studeert, het komt allemaal matcht met het woord van God. Archeologie, opgraving, het matcht met het woord van God. Biologie. Je hebt nu steeds meer geleerden die praten over intelligent design, intelligent ontwerp. Want het is, we hebben te maken in de biologie met informatie. En het heeft te maken informatie met intelligentie. Informatie komt niet zomaar, er zit intelligentie achter. Dus ze willen niet over God praten, want het is onwetenschappelijk. En het heeft morele, ethische consequenties. Maar we hebben de feiten in alles aan onze kant. Nu, wat de vijand doet, is het negatieve pakt hij en dat zet hij op deze kant van de weegschaal. We hebben een weegschaal. Dit is wat we niet begrijpen. Moeilijke dingen soms in ons privéleven of theologisch die we niet helemaal begrijpen. Dus die hebben een bepaald gewicht in onze ziel. Dus die drukken op onze ziel. Zie je hoe het drukt? Oké. Maar je hebt ook de geloofsargumenten, de feiten, de geloofsfeiten, de dingen die je weet. En die zijn in deze kant van de schaal. En de kunst is dat je gaat kijken naar de dingen die meer gewicht hebben. En als je echt eerlijk gaat wegen, dan slaat die weegschaal helemaal door in het voordeel van de Bijbel. In het voordeel van het evangelie. Ik kan hier willekeurig iemand vandaan halen of een kind. En die kan ik hier neerzetten, zo, hier op de rand van het podium, niet te dicht, niet te ver. En dan zeg ik, oké mensen, kies maar. Is toevallig in elkaar geblunderd of het is ontwerp. Dit boek is verzonnen. 16 eeuwen over gedaan. Nou mensen, geloof me, dit verzin je niet. Het is geen sluikreclame, maar dit verzin je echt niet. Dit is echt, dit is zo powerful als je het weet. Als je het weet, is zo krachtig. Maar dat is gratis dus van die spiegel. Hè? Dat was eigenlijk niet, het hoort niet bij de preek. Dus sta je niet blind in de spiegel van raadsel op de dingen die je niet weet. Dan zeg je, oké, Heer, die weet ik niet, die begrijp ik niet. Maar hey, kijk eens wat ik wel weet. En dat houdt je geloof gezond. Ik hoef niet alles te weten. Ik weet niet alles. Hoef ik, dan heb ik zo'n hoofd, zeg. Gaat Mario misschien wel scheiden? Dan zeg je, je hebt zo'n grote kop, ik ga niet meer. Daar heb ik geen ja tegen gezegd, tegen dat hoofd, toch? Nee, maar wees blij dat je niet alles weet. Sommigen zeggen, ik wou dat ik alles wist. Nou, je weet niet wat je zegt. Als je alles weet, kennis vermeerdert smart, broeder Paul. Dus als je alles weet, man, wat is smart ook, want je weet ook alle narigheid. Alleen God weet alles, gelukkig. Nou, in vers 13 hebben we gelezen, spreekt Paulus over deze drie. En over deze drie heb ik hier geschreven, onder deze drie verstaan we de drie onmisbare geloofsonderwerpen, factoren van geloof, hoop en liefde. Ik heb geschreven, alle drie de onderwerpen zijn hier onlosmakelijk met elkaar verbonden. In mijn optiek kun je ze niet losmaken. En het is ook makkelijk om te onthouden, geloof, hoop en liefde. Want we kennen allemaal die kettingjes toch wel, van geloof, dat kruisje, hoop, dat ankertje en liefde, dat hartje. Hè? Ze zijn alle drie noodzakelijk voor onze eindtijdwandel. Dat we blijven wandelen en niet afhaken. We hebben die drie nodig, geloof, hoop en liefde. Daarom zal ik ze alle drie kort behandelen. U heeft ze nodig, ik heb ze nodig in de eindtijdwandel, geloof, hoop en liefde. Geloof. Geloof kent drie bronnen. Er zijn drie bronnen waar het geloof uit ontstaat. Allereerst is het geloof natuurlijk uit het woord van God. Paulus zegt het geloof is uit het horen en het horen door het woord van Christus. Dus als wij de Bijbel bestuderen en we overdenken het en we bidden om de leiding en de steun van de Heilige Geest, dan gaat ons geloof toenemen. Je moet het wel serieus lezen. Je moet niet lezen en eigenlijk er zo overheen schieten met je ogen dat je eigenlijk niet eens weet wat je leest. Je moet het lezen, je moet de tekst bevragen, je bidt erover als het moet en je denkt erover na. Daarom zegt de psalmist ook die zijn woord overdenkt. Staat niet die zijn woord als een gek leest, nee, die zijn woord overdenkt, overpeinst, hij denkt erover na. Ik zal het woord mediteren niet gebruiken, dat roept allerlei weer vreemde vragen op, maar je mag erover nadenken, dat woord, en de Heilige Geest wil je helpen. Het geloof is ook een vrucht van de Geest, dus een bovennatuurlijk iets van de Geest, wat de Geest in je laat groeien, vrucht van de Geest. In de NBG staat trouw, maar in de herziene statenvertaling staat geloof voor de vrucht. En geloof is een betere vertaling dan het woord trouw, vanuit het Grieks. Maar goed, daar gaan we niet over discussiëren. Het is een vrucht van de geest en geloof is ook een gave van de geest. En daar wil ik iets over zeggen. Je hebt verstandelijk geloof, dus we hebben allemaal verstandelijk geloof. We zetten de dingen op een rij, we krijgen input, we bestuderen het. En we zeggen, ja, dat is logisch, dat is, ja, ik geloof. Dan heb je de vrucht van de geest, die maakt het rema, die maakt het levend voor je. Dus dat je het in je hele ziel gaat ervaren. Maar je hebt ook een gave van geloof. En die gave heb je nodig om in het bovennatuurlijke te opereren. Dat is niet even iets wat je zo uit je binnenzak haalt. Dat kan alleen onder de zalving plaatsvinden. En dat moet God je schenken. 1 Korinthe 12, als je twijfelt, er wordt gesproken over de gave van geloof. Een gave is iets wat gegeven wordt. En moet je ontvangen. En dat is die bovennatuurlijke werking van God. En dat is de enige gave die een zalving die bovennatuurlijke wonderen kan doen op het gebied van genezing, bevrijding. krachten. En die bestaan. Maar het is puur van God door de mens heen. Waarom is het zo belangrijk dat we geloof hebben? Waarom is het een van de drie factoren die we nodig hebben in de eindtijdsalving en in de eindtijdwandel? Dit, wat doet geloof? Geloof, als het toeneemt, maakt ons geloofsschild breder, hoger en dikker. Of niet? Geloof, in Efeze 6 wordt geloof een schild genoemd. Waarom? Om de brandende pijlen uit de duisternis te kunnen doven. Er wordt op ons geschoten, we hebben er 5 studies over gehad, brandende pijlen uit de duisternis. Er wordt op ons geschoten, hier, in ons denken. En de draak wil niets liever om ons zo te bestoken met die pijlen dat ons geloof tot de grond toe afbrandt. Maar dat wil God niet. Daarom geeft hij het schild des geloofs. En als ons geloof toeneemt, als het sterker wordt, dan kunnen we die pijlen opvangen. Jezus werd ook bestookt door Satan in de woestijn. Maar het schild des geloofs, hij ving die pijlen ving die op. En waar al gezegd, die pijlen komen uit de gekste richtingen, waar je het niet van verwacht. Jezus liep lekker te wandelen. En net had Petrus een geweldige getuigenis gegeven. U bent de Christus, de Zoon van de levende God. Nou, zei Jezus, dat heb je niet van jezelf, dat heb je van God. En even later zei Jezus, ze liepen weer een keer. En Jezus zei, ja, ik moet wel heel veel lijden. Ik zal uiteindelijk gearresteerd worden en ik moet veel lijden en ik zal gedood worden. Nee, zegt Petrus, tjonge, de Heer is echt overspannen aan het raken. Pakt hem apart, gaat hem vermanen. Wat zegt Jezus? Ga achter mij, Satan. Er kwam een pijl uit de mond van Petrus. Jezus had gelukkig zijn schild bij zich. Je moet er toch niet aan denken dat Jezus had gezegd, oh Petrus, positief beleiden. Dood en leven zijn in de macht van de tong. Je positief beleden, Petrus, ik was het even kwijt. Zei hij niet. Je moet positief beleiden. Maar je moet voor alles in de wil van God bewegen. Want maak positieve belijdenis niet tot tovenarij. Ik beleid positief. Met alles wat ik in me heb. Maar het is wel gebaseerd op dit. Ja toch? Als ik echt de macht had om met mijn woorden de werkelijkheid naar mijn hand te zetten, had Ajax nu in de finale gestaan. Ja, ja. Dus gelukkig kan dat niet. Nee toch? We moeten positief het woord beleiden. Het woord is onze kracht. Het woord is het zwaard. In het woord is leven en waarheid. En wat doet het woord nog meer? Het woord brengt ons in beweging. Abraham hoorde het woord van God. En het bracht hem in beweging. Hij liet alles achter, omdat hij het woord geloofde. Hij zei niet, ja, ik geloof het wel, Heer, u bent de Almachtige. Fijn dat u het me even vertelt, maar ik ga nu weer met mijn eigen zaken. Dat deed hij niet. Hij ging op weg. Het geloof bracht hem in beweging. De discipelen werden in beweging gebracht door het woord van Jezus. Lieten alles achter zich, net als Jan Smit. En ging in beweging komen. Wij hoeven niet alles achter ons te laten hoor. Sommigen die krijgen het warm. Maar het wil niet zeggen dat we alles achter ons. Maar we moeten die bereidheid hebben. Dat we door geloof in beweging gaan komen. Want dat is wat geloof doet. En het betekent niet altijd dat je een reis maakt. Maar dat je in beweging komt voor God. Wij zitten hier. Omdat wij geloofden vanochtend. En vertrouwden dat hier een samenkomst zou zijn, dat bracht ons in beweging, dat heeft ons hier gebracht. Anders waren we hier niet geweest. Maar geloven we ook wat Jezus zegt in Johannes 14 vers 1 tot en met 3. In het huis van mijn vader zijn veel woningen en ik ga heen om je plaats te bereiden. En als ik je plaats heb bereid, zal ik je tot me nemen, omdat jullie ook daar zullen zijn. Geloof je dat ook? Want dat brengt ook ons in beweging en maakt dat we iedere keer weer naar samenkomsten gaan, bidstonden, huisgroepen, studies volgen, om maar in dat huis te komen. Dat is wat geloof doet. En last but not least, geloof verwekt hoop. Ik heb hoop. Omdat ik geloof. Paulus zegt, er is een wereld buiten. Daar zijn mensen zonder God en zonder hoop. Dat is triest. Maar het geloof verwekt hoop. Dus ik heb geschreven, hoop, dus als ons geloof toeneemt door de kennis van en over Gods woord, dan brengt dat hoop voort. En hoop, net als liefde, is altijd gerelateerd aan iets. Mijn hoop is gebaseerd op het woord van God. Mijn hoop is gebaseerd op kennis van en over het woord van God. En ervaringen met die levende God. Dat is mijn hoop. En hoe sterker mijn geloof, hoe groter mijn hoop. En hoe belangrijk is het dat je die hoop ontwikkelt, die gebaseerd is op geloof. Denk aan de eerste christen. Het was heel toevallig, Paul in zijn inleiding had het over Jacobus, die door het zwaard is gedood. Het was één van de twaalfen, één van de twaalf discipelen, werd door het zwaard gedood. Stefanus, een man, een jonge man, jongen moet ik zeggen, een jonge man, vol van de Heilige Geest, werd gestenigd. En wat zeiden de leerlingen van Jezus? Poeh, dat had ik niet geweten. Als ik dit geweten had, dan had ik niet getekend. Ik stop ermee, het wordt te link. Nee, ze gingen gewoon door. Waarom gingen ze door? Omdat ze hoop hadden. Hoop voor dit leven? Nee, veel verder. Hoop voorbij dit leven. 11 van de 12 zijn gestorven. Omdat Jezus opstond uit de dood, aan hun verschenen is. Dat is hun getuigenis. En 11 van de 12 zijn niet in hun slaap gestorven, maar als martelaren. Dus die eerste kerk die naar de circussen ging in Rome, waar de wilde dieren op afgestuurd werden, gaven die op. Zeiden ze, oh nee, Caesar of weet ik veel wie, we hebben ons vergist, Romulus. Was een grap. Natuurlijk is de keizer God. Nou, je wel gevoel voor humor hebben. Ze krabbelden niet terug. Ze stierven in het circus. Ik weet niet wat wij zouden doen als er een leeuw op je afkomt. Of zo'n. Heb je ze wel eens zien aanvallen? Ik wel, gelukkig, op de film. Ja, op de film. Ja, niet in het echt. Als dat mannetjesleeuw echt zagrijnig is en hij valt aan, heb je geen schijnvakans. Behalve als je Simpson heet en niet naar de kapper bent geweest. Dan pak je hem. Man, die mensen die hadden geloof. En dat geloof was ijzersterk. Waarom? Omdat ze hoorden van de apostelen. Die waren de ooggetuigen. Die hadden Jezus in actie gezien. Die zeiden, man, ik heb hem echt over water zien lopen. Hij wekte doden op. We hebben wonderen gezien. Ijzersterk geloof hadden ze. En of dat niet genoeg was, die mensen waren ook niet blind. Ze wisten dat Jacobus was gedood door het zwaard. Ze hadden van Stefanus gehoord. Ze zagen hoe Paulus lijdde, iedere keer weer in de gevangenis zat, omdat hij het evangelie predikte. Maar daarom, zegt Paulus, daarom hebben de meesten moed gekregen, want ze zien dat ik echt ben. Vandaag de dag, als je van die phony preachers hebt, die charlatans, wolken zonder water, ja, dan zeggen ze, dat zijn oplichters. Maar de mensen in de eerste eeuw waren geen oplichters. Die betaalden met hun leven. Daarom is dat hele Da Vinci Code boek is leuk geschreven, maar het is flauwekul. Er zit geen enkele historische argumentatie in die het geloof ondermijnt. Integendeel. Hoop. Zo belangrijk. We hebben hoop. En de hoop maakt niet beschaamd. Maar als wij geloof hebben, en door het geloof ontstaat hoop, ik heb hoop, ik leef al jaren met hoop, voor nu, maar ook hoop voor straks, dan komt er ook ontspanning in mijn leven. Want als ik niet geloof, zus, als ik niet geloof, dan heb ik maar zo'n klein beetje leven, van mijn geboorte tot mijn dood. En dat brengt me in een kramp. Het is opgaan, blinken en verzinken. Dood is dood. En dat maakt dat mensen geïrriteerd raken en gestrest. Dat geeft ons bumperklevers. Mensen die bang zijn dat ze een minuut verliezen, zitten in je nek te hijgen op de ring. En te seinen met die lampjes, want gut, ze verliezen 40 seconden of 30 seconden. Mensen in de supermarkt. Karretjes vol met geweldige luxe rijkdommen. Maar met zo'n gezicht. Alsof ze alle muntjes van die karretjes hebben ingeslikt. Zo'n gezicht. Want er staan drie mensen voor ze. En het kan nog erger hoor, Esseline. Er staat ook een mevrouw die niet zo handig is met betalen en die niet meer weet hoe de pinautomaat werkt. Nou, dat trekken ze helemaal niet. Waarom zijn die mensen zo? Omdat ze maar kort te leven hebben. Dood is dood, dus ze willen alles uit het leven halen. Maar wij hebben dat niet nodig. Wij kunnen ontspannen zijn. Het lukt niet altijd. Ik probeer het iedere keer. Soms in het verkeer heb ik het soms niet dan. Echt Mark, dan ben ik het even kwijt. Vrijdag nog. Vrijdag waren inkopen gedaan voor de liefdemaaltijd. Dit mogen jullie niet verder vertellen. Het komt niet op televisie. Vrijdag. Ging heel voorspoedig. Het ging super voorspoedig. En we rijden en we komen bij een kruispunt. En daar staan auto's die moeten wachten. En mensen gaan links de hoek om. Even kijken. Ja, zo links de hoek om. En één zo'n mensenkind achter het stuur. Ik heb bijna wat zeggen. Ja, mensenkind, zei ik. Ja, oké. Die schiet er even tussendoor. Ah, zo. En ik was boos. En naast de Heer is er maar één die meteen door heeft of ik echt boos ben. Al trek ik nog zo'n mooi gezicht, dat is Marion. Dus ik ging heel dicht achter hem rijden. Ik wist niet wat ik moest doen. En toen, gewoon uit frustratie. En Marion die zegt gewoon, zoals Marion kan zeggen, je moet hem lief hebben. Het duurde twee kruisingen en één stoplicht. Toen had ik hem weer een beetje lief. Ja, ik ben nog geen apostel, dus kijk, Nederland heeft honderdduizenden apostelen. Die doen dat niet. Die zijn volmaakt. Mensen, laten we eerlijk zijn, we maken allemaal fouten, of niet? Kan iemand al zeggen, nou Paulus heeft het niet gegrepen, maar ik heb het wel gegrepen. Ja, je hoed van de kapstok. Maar kom op mensen, we zijn allemaal mensen. En natuurlijk wordt het steeds beter en leer ik me beheersen. Laten we wel eerlijk zijn, het is niet dat ik altijd op het droevige niveau blijf. Ik groei echt wel. Even kijken naar Marion. Ja, Marion reageert. Ja, dan is het goed als zij niet reageert. Ik groei echt, wij groeien. En dat wil God ook. En dan komt die liefde, dan komt die ontspanning. Wat Paulus zegt in 1 Korinthe 15... Als wij alleen voor dit leven onze hoop op Christus hebben gesteld, laten we eten, drinken, laten we niet meer afrekenen, laten we schulden bouwen, want we gaan dood en het is over en uit. Maar zo denkt de wereld. Daarom hebben we oorlogen. Daarom hebben we de meest afgrijzelijke zonden, want de mensen denken dood is dood. Mijn opa zei, dan doen mijn kiezen geen zeer meer als ik dood ben. Nee, ik denk, je kiezen niet. Maar je kiezen gaan niet naar de eeuwigheid, maar je ziel wel. Daarom is de wereld zoals die is. Mensen denken van geld stelen of zo. Nou weet je, als niemand het ontdekt. Hé, anderen stelen ook. Zo redeneren ze. Dus ik steel ook. Ja, iedereen doet het. Dat is het arglistig hart, hè, want niet iedereen doet het. Maar dood is dood. Wat is goed en wat is kwaad als er geen God is? Zeg het maar. Ik moet altijd zo lachen om die programma's van seculiere televisie. Zitten mensen heel verontwaardigd om die tafel, om allerlei dingen. Er is weer een overval gepleegd, of er is weer oorlog, of een dictator die zijn mensen afwerst. Schande. En iedereen geeft zijn mening. En ik denk, hypocriet, we zijn toch allemaal dieren in jullie beleving? We zijn allemaal dieren. Wat doe je nou raar? Als we mensen vermoorden, doen we gewoon wat we als dieren altijd hebben gedaan. Ze zeggen toch dat we dieren zijn? De mens is een veredeld dier. Nee, ik niet. Ik ben geen veredeld dier. Ik ben gemaakt naar Gods beeld en gelijkenis. Maar de mensen denken wel zo. De niet-gelovigen zeggen, ja, we zijn eigenlijk dieren. Moet je ook niet piepen als we een paar mensen vermoorden? Want dieren doen niet anders, wilde dieren. Vermoorden ook mensen. Snap je hoe inconsequent het allemaal is? Maar goed, ik dwaal af. Geloof hebben we nodig. Want geloof geeft ons hoop. En hoop hebben we nodig, want we leven in een hopeloze wereld. En die hoop, als die echt is, brengt liefde. Ik hoef niet meer, ik heb de eeuwigheid tot mijn beschikking. Als iemand zo nodig moet in de supermarkt, nou ga, laat hem gaan. Als iemand heel moeizaam die dingen op die band zet, prijs de Heer, ik heb de eeuwigheid. Hij die gelooft haast niet. Toch? Of zijn hier mensen die gaan zuchten in de rij? Eerlijk zeggen, wie zucht er in de rij? Nee toch, niemand. Nou, dacht ik wel. Als het moet wel. Jij wel? Bekeer je, hè? Oké, okay. Dan is dit woord voor jou. Ik zei ooit eens in de gemeente van, als er een brandende pijl op je afgeschoten wordt, wat doe je dan? Zijn zus, dan schiet ik terug, zegt ze. Oké, is ook een methode natuurlijk. Okay. Maar daarom, lieve mensen, omdat geloof, hoop en liefde zo belangrijk zijn, en wat gaat het leven snel? Het leven gaat echt snel. Omdat geloof, hoop en liefde zo belangrijk zijn. Want ze maken deel uit van de eindtijdolie. Denk aan de 5 dwaze meisjes en de 5 wijzen. De 5 hadden eindtijdolie. En in die olie, er zitten heel veel ingrediënten. Ik hoop er nog een keer over te spreken. Maar 3 onmisbare ingrediënten van die heilige eindtijdolie zijn geloof, hoop en liefde. Raak je 1 van die kwijt, dan gaat je olie. Dan raak je olie kwijt. En ik weet niet of je. Wat zeg je? Ja, toch? Ja. Je raakt je olie kwijt. En je motor loopt vast. Je komt niet meer in beweging. En dat is mijn passie. Om het evangelie te prediken. Mensen te winnen. Maar ook waar ik kan. In andere gemeenten. In samenwerkingsverbanden. Hier. Thuis. Waar ik ook ben. Om bezig te zijn in geloof, hoop en liefde. Omdat we het volhouden. Want een hele hoop vallen. In slaap, we lezen het in Matthäus 5, ze vallen in slaap en ze vullen geen olie meer bij. Ze vergeten het en ze liggen heerlijk te slapen en wij vallen ook in slaap met goede olie. Maar als dan de bazuin komt en de bruidegom komt en we schrikken wakker en oeps. En we pakken onze lamp, zit er voldoende olie in, want we raken olie kwijt onderweg. Ik heb het wel eens gezegd, hè? We raken olie kwijt. Nu heb je olie, het is bijgevuld. Straks loop je buiten, komt een halve garen met een hond die je bijt of zo, weet ik veel. Dan raak je olie kwijt. Toch? Je hebt ruzie op je werk, je raakt olie kwijt. Je bent zo in de glorie, je denkt nou nog even en dan kan ik over water lopen. En je krijgt ruzie met je partner. En de olie is boem weg. Waar is mijn olie gebleven? Mensen, echtparen, we krijgen ruzie soms met onze partner. Hè? Ik zeg het maar. Want wij de kennissen, vrienden, kennissen. En we hadden 1 keer gekibbeld in hun bijzijn. En ik zal nooit die lieve zuster vergeten. Die kijkt met zulke grote ogen naar ons. En die broer was ook een beetje geschrokken. En ze zei heel voorzichtig. Hebben jullie ook ruzie? Aven, Marion, hè? Hebben jullie... Die dacht dat wij nooit ruzie hadden. Nooit. Nou, we hebben het goed verborgen gehouden in ieder geval, hè, maar. Al die vechtpartijen. Nee, dat valt mee. Maar mensen, we zijn mensen van vlees en bloed. We hebben allemaal ruzies. We hebben allemaal onze irritaties. We zeggen allemaal stomme dingen. Allemaal. We hebben allemaal onze hoogtepunten en dieptepunten. Allemaal. Dus laat niemand zich geïntimideerd weten. Laat nooit de vijand tegen je zeggen, ja, maar jij bent niet zoals je voorganger. Die maakt nooit ruzie met zijn partner. Die heeft nog nooit ruzie gemaakt. Hij lacht ook altijd, maar hij kan niet anders. Maar jij, dan kun je meteen zeggen, oh nee hoor, hij heeft het zelf gezegd. Hij heeft ook wel eens ruzie gemaakt. Maar het wordt minder, hè? Als het goed is, wordt het minder. Hè? Het wordt wel minder. Amen. In het begin kun je overal ruzie over maken. Hè? De meest stomme dingen. Maar goed, geloof, hoop en liefde. Mensen, dat hebben we echt nodig. En je geloof wordt opgebouwd in een samenkomst. Je geloof wordt opgebouwd als je het woord leest. En als je moeite met de Bijbel, lees dan een hele makkelijke vertaling. Maar lees het woord. Neem dagelijks de tijd. Zet al die stomme, die cellphone weg. Televisie uit. bladen, zelfs huiswerk, wat je niet los kan laten, want je wil studeren, begrijp ik wel. Afwas. Dit is het erg listig hart. Afwas. Schuif de afwas, laat er een vrouw over, want jij moet met de Heer bezig zijn. Nee, maar mensen, je hebt het nodig. Want het geloof is uit het horen. Als je bezig bent met het woord van God, komt dat in je. Hier is water in dit glas. Waarom is hier water in dit glas? Heel simpel, ik denk dat Anneke het erin gegoten heeft. Water, daarom zit er water in. Als ik geloof nodig heb, dingen van God, moet ik me voeden met de dingen van God. En het woord van God, dat is levend, dat maakt dat je geloof sterk wordt. Oké, ik voel dat ik nu klaar ben.